Wat een mooi verhaal over de schapen en de goede herder. Stel je nou eens voor dat jij een schaapje zou zijn in die grote kudde. En stel je nou eens voor, ik heb hier twee stoelen neergezet, hè? Eén stoel, twee stoelen. Dat dit de ene kant van de deurpost is en dit de andere kant van de deurpost. En achter deze deur is een hele grote ruimte, een hele grote kooi. En die noemen we de schaapskooi. En in die kooi, dat klinkt een beetje raar misschien, laten we het de stal noemen, dat klinkt wat lieflijker. In die stal is ruimte voor een heleboel schapen. En eigenlijk doen we net alsof dan dat de kooi is, want daar zitten alle schaapjes er al in. Dus ruimte voor een heleboel schapen. En op het moment dat die schaapjes dan de deur binnenkomen, door de deur heen gaan, dan hebben ze een veilige plek in die schaapskooi. Want de schaapskooi, dat is eigenlijk een ruimte met een paar muren eromheen, midden in het open veld. Een heel groot open veld, waar het 's nachts wel een beetje koud is, waar het 's nachts soms kan vriezen. Zeker als die kooi in de berg is, dan kan het er heel koud worden. Maar, wat nog veel gevaarlijker is dan de kou, waar 's nachts ook wilde dieren lopen. Waar beren lopen en leeuwen en wolven. In het land Israël, dat was heel vroeger zo, en misschien is dat nog steeds op sommige plekken wel zo, daar wisten de mensen precies wat voor plaatje dit was. Daar kenden ze dit, want daar gebeurde dat op een heleboel plekken. Daar had je een heleboel van die schaapskooien en een heleboel schapen in die schaapskooien. Die daar 's nachts, als ze de hele dag lekker in het weiland gelopen hadden, lekker hadden gegraasd en van het zonnetje hadden genoten, soms ook van de regen, gingen ze 's nachts door die schaapskooi, door die deur heen, zo naar binnen. En dan hadden ze een veilige plek waar de wolven niet konden komen, de beren niet konden komen, waar de leeuwen niet konden komen. En waar het lekker warm was en ook weer een beetje vers hooi lag. Dus er was altijd genoeg te eten voor al die schaapjes. En de mensen in Israël, die wisten daarvan, die kenden dat verhaal. Want die wisten precies hoe dat ging in die tijd. Want toen had je herders en toen had je een heleboel schapen. Die heb je nog steeds, maar toen iets meer. En de Heer Jezus, die gebruikt in de Bijbel ook dit verhaal. Die vertelt dit verhaal. Hebben jullie dat wel eens gelezen of wel eens gehoord van papa en mama misschien? En de papa's en mama's, hebben jullie dat zelf wel eens gelezen of voorgelezen aan de kinderen? De Heer Jezus vertelt ook dit verhaal. En waarom vertelt hij dat? Eigenlijk om een voorbeeld aan te geven. Dat heet een soort gelijkenis. En dat voorbeeld, dat wilde hij laten zien, omdat er mensen zijn in die tijd, waarmee hij in gesprek was, dat waren de fariseeën, die hem eigenlijk niet geloofden toen hij iets daarvoor had gezegd. En wat had hij daarvoor gezegd? Hij had daarvoor gezegd dat je door hem, door de Heer Jezus, bij de Heere God kon komen. Ik zal het verhaal eens samen met jullie lezen. Het staat in de Bijbel. En wie mee wil lezen, die kan het opzoeken in Johannes 10, vers 1 tot 18. Johannes 10, vers 1 tot 18. Ik lees het voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Hoi. Ik kan beter horen als je hier staat, hè? Johannes 10, vers 1 tot 18. Daar staat het volgende verhaal. Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, die is een dief of een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders, die volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Dat is ook jammer. Dan vertel je een verhaal om iets duidelijk te maken en dan begrijpen de mensen niet wat je bedoelt. Zonde van het verhaal, denk ik dan. Maar Jezus geeft niet op. Hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker u. Ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niks schelen. Maar ik ben de goede herder, zegt Jezus. Ik ken mijn schapen en mijn schapen die kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen, maar Ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Er waren een paar dingen die mij opvielen toen ik dit stuk las. Ik dacht eerlijk gezegd altijd, het verhaal gaat over de schaapjes en over de goede herder. Dat zijn de twee voorbeelden, de twee partijen eigenlijk in dit verhaal. Totdat ik het begon te lezen en toen dacht ik, de Heer Jezus vergelijkt zichzelf helemaal niet als eerste met een herder. Hij vergelijkt zichzelf niet met een schaap als onderdeel van de kudde. Nee, het eerste waar de Heer Jezus zich mee vergelijkt is de deur. Dat vond ik eigenlijk een beetje apart, dat vond ik een beetje frappant. Ik denk, wat is dat nou voor voorbeeld? Maar moet je je voorstellen, weer even dit plaatje erbij pakken. Als dit de deurpost is, de zijkant van de deur. En we zijn net als schapen allemaal vanuit het veld gekomen. We hebben heerlijk lopen grazen en we denken, yes, we gaan lekker een veilig nachtje tegemoet. We gaan door de deur in, naar binnen. Iedereen vindt een plekje, pakt een beetje hooi en gaat lekker liggen slapen. Wat denken jullie dat er gebeurt als je ligt te slapen 's nachts? En niemand is hier geweest om de deur dicht te doen. Die deur die blijft open. Stel je voor, jullie zijn allemaal schapen. En ik, zo zie ik er misschien ook wel een beetje uit, ben een gemene wolf of een grote beer. Wat beter in jullie plaatje past. Dat maakt mij niet uit. En ik loop hier langs en ik... Hey, wat zie ik hier? Ik zie dat de deur open is. Daar zou ik best wel eens eventjes naar binnen kunnen sneaken. En daar zie ik daar een heel groot lekker maaltje liggen voor mij. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En daarom zegt Jezus, ik ben de deur. Vroeger, in de tijd van Jezus, toen hij dit verhaal vertelde, ging het ook zo. De herder, die de schapen naar binnen had geleid vanuit het veld, en iedereen had een lekker plaatsje gevonden en een beetje hooi. Het laatste wat de herder deed, was niet de deur dicht doen, want die ging niet dicht, maar de herder, die ging in de deuropening zitten. Daar sliep de herder. Die ging hier zitten, zodat er niemand meer in of uit de deur kon. De herder in die tijd vormde eigenlijk een menselijke deur. En daardoor konden wolven en beren niet naar binnen komen. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus zich dus allereerst vergelijkt met de deur in dit verhaal. En dan die kudde. Want dit is ook een deel van het verhaal. De kudde en de herder, die zijn er zeker wel. De kudde in dit verhaal speelt een bijzondere rol. Want het is namelijk niet alleen maar de herder die zorgt dat de beren en de leeuwen op afstand blijven. De kudde is eigenlijk een hele grote groep van soms een beetje eigenwijze dieren. En wat is nou de kracht van de kudde op het moment dat ze in het veld zijn? Die kracht die zit hem eigenlijk in de uitleg die in vers... Het vers weet ik niet. Die in het stuk wat ik net gelezen heb gegeven wordt. Waar staat dat de huurling minder belang hecht bij zijn kudde. Want als er gevaar komt, dan gaat de huurling weg. En wat gebeurt er dan? Wie heeft er geluisterd of zit nu nog mee te lezen? Wat gebeurt er op het moment dat de huurling weggaat van de kudde en er komt een wild dier? Weet jij het? Heel goed, dan drijft hij de schapen uiteen. Dus die hele grote kudde, die wordt op dat moment, je hebt supergoed geluisterd, uiteengedreven. En wat gebeurt er dan? Dan hebben we niet meer één grote kudde, maar twee kleine kuddes. Voor een wolf of een beer of een leeuw is een kleine kudde veel makkelijker te behappen dan een grote kudde. Dus de kracht van die kudde, te behappen en te happen, uiteindelijk ook. Veel makkelijker dan zo'n grote kudde. Uit die kleine kudde kan je makkelijker één zwak schaap kiezen dan uit een grote kudde. Dus de kracht van die kudde, die zit hem erin dat ze één geheel zijn. Dat ze één grote kudde zijn die uiteindelijk door de herder bij elkaar gehouden wordt. En de herder die eigenaar is van de schapen, die doet dat eerder dan de huurling. In vers 10 en 11 zit wat mij betreft de kern van dit verhaal. Want waarom is Jezus nu gekomen naar de aarde? Waarom is hij mens geworden en is hij naar ons toegekomen? En waarom zegt hij, ik ben de goede herder? Jezus zegt dat een dief komt om te roven en te slachten. Iedereen die niet door deze deur naar binnen gaat. Dus die over de muren klimt of via een andere manier bij de kudde komt, komt om te roven en te slachten. Maar Jezus is de goede herder. Hij gaat in deze deur zitten als goede herder om ons te beschermen tegen het kwaad van buiten. De wolven, de leeuwen en de beren, daar vergelijken we het maar eventjes mee. Maar wat zo mooi is, is dat Jezus niet alleen de deur is, hè, als herder, maar dat hij ook één van ons geworden is. En dat lezen we ook in de Bijbel. Hij is niet alleen de herder, hij is ook één van de schapen geworden. Als jullie eens kijken met mij in Handelingen 8, vers 32. Handelingen 8, vers 32. In Handelingen 8 staat het verhaal beschreven, of in dit stukje in ieder geval van Handelingen 8, staat het verhaal beschreven van die kamerling uit Moreland die in die koets langs de weg rijdt. Kennen jullie het verhaal? En dan een van de apostelen tegenkomt. Die zegt, weet u waar het over gaat? Weet u wat u eigenlijk leest? En de kamerling die zegt, nou, ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar, in vers 32 staat dan het volgende. En hij leest dan eigenlijk vooruit Jesaja 53. Maar er staat, dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Toen Jezus kwam naar deze aarde om voor ons te sterven, toen was hij eigenlijk onderdeel van onze kudde geworden. Toen was hij net zo goed mens geworden als dat wij mens zijn. Hij was ook een van de schapen. En op die manier werd hij ook naar de slacht geleid. Werd hij geleid naar het kruis om te sterven voor ons. En dat is een daad die de herder doet. De herder die is bereid zijn leven te geven voor de schapen. Wat mij betreft zijn er in dit verhaal dus eigenlijk twee kernen. Maar dat is mijn invulling daarvan. Hè? Er zijn er waarschijnlijk meer uit te halen, zoals elk verhaal van Jezus. Dat zit zo rijk en er zijn zoveel waarheden en wijsheden uit te halen. Maar twee dingen die voor mij belangrijk zijn. Het is bijzonder om te zien hoeveel liefde de herder voor zijn kudde heeft gehad. Hij kwam naar ons toe om onderdeel van ons, om net zoals ons mens te worden. Maar hij heeft zich als mens naar het kruis laten leiden. En hij heeft daar zijn leven gegeven voor ons. Zoals de herder ook zijn leven geeft voor de schapen. Als de herder met zijn schapen in het veld is en er komt een beer of een wolf, dan zal de herder daar naartoe gaan en die zal hem verjagen. Met een stok of met een slinger. Hij zal hem wegjagen. Zelfs al betekent dat het zijn dood zal worden. En Jezus die is tot in de dood gegaan voor ons. Jezus die is de deur geworden. Hij is de plek. Hè, hij heeft deze plek ingenomen om ons te beschermen. Door zijn leven te geven, heeft hij ons het leven gegeven. In al zijn volheid staat er dan in dit verhaal. In al zijn volheid. Als we dat aannemen, als we dat geloven, want dat was de reden waarom Jezus dit verhaal vertelt. Als we dat geloven, dan zullen we ook in al zijn volheid het leven mogen genieten. En het tweede wat ik dus zo mooi vind in dit verhaal, is dat het eigenlijk heel bijzonder is. Dat wij deel uit mogen maken van die kudde van God. Die kudde die door de goede herder bijeengehouden wordt. Die de goede herder leidt in grazige weiden. En uiteindelijk ook in de schaapskooi. Naar die plek waar we rust mogen ervaren, waar we warm zitten en vers voedsel hebben. Hoe vers is hooi, maar waar we voedsel hebben. En het is bijzonder om daar deel van uit te mogen maken. Het is bijzonder om ook met die hele kudde overdag het veld in te mogen. Om daar naar grazige weiden geleid te worden. Maar het is ook belangrijk dat we ons beseffen dat we dus die hele kudde mogen vormen met elkaar. Want daar zit die kracht in. Op het moment dat we verdeeld worden in twee stukken of dat de vijand komt en ons splitst, dan zijn we niet meer die hele kudde. En dan zijn we dus vatbaar voor gevaren. Is het dan altijd makkelijk om daar deel van uit te maken? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Want ik zou ook bang worden als de vijand komt. Als er een beer komt of een leeuw komt. Dan zou ik daar ook van schrikken. Maar dan weten we wel dat we een goede herder hebben. Een goede herder die bereid is om zijn leven te geven voor de kudde. Want we zijn zijn schapen. Hij is niet een huurling. Nee, hij heeft ons vrijgekocht. Wij zijn van hem. Wij zijn zijn kinderen. Dus hij is de eigenaar van onze kudde. Dus zal hij zijn leven geven voor ons. Dat is wel iets waar we op mogen vertrouwen. Nu hebben velen van jullie misschien al onder hun stoel gekeken en daar een klein briefje gezien. Op dat briefje daar staat een schaapje. En ik wil eigenlijk een relatief eenvoudige opdracht met jullie gaan doen. Voor wie wil, tenminste, die mag meedoen. Op dat briefje daar staat een super schattig schaapje. En dat superschattige schaapje staat natuurlijk voor model voor ieder van ons. Want we zijn ook superschattige schaapjes allemaal. Wat wil ik met jullie gaan doen? Eigenlijk het volgende. Ik hoop dat de meesten van jullie zelf een pen of een potlood bij zich hebben. Want wat ik wil gaan doen is eigenlijk vragen of dat we met elkaar uit willen beelden die kudde die we zijn. Of dat we daar vorm aan kunnen geven. Dus als iedereen een pen of een potlood bij zich heeft, anders hebben wij er ook nog wel een paar, en zijn of haar naam op dat blaadje wil schrijven, dan gaan we deze mandjes even rond laten gaan. Dan mag je het blaadje met jouw naam erin doen. Dan laten we ze nog een keer rondgaan. En dan mag je er een ander blaadje met een andere naam uithalen. En dat blaadje met die andere naam, daarvan wil ik jullie vragen om die ene grote kudde te benadrukken, vorm te geven. Ga daar nou eens de komende tijd voor jezelf mee aan de slag. Ga daarvoor bidden voor die persoon. Ga daar misschien een bemoediging voor bedenken. Als je dat op je hart hebt, doe daar iets mee. Geef daar voor jezelf vorm aan, zodat je die ander daarmee tot dienst kan zijn. Als je wil. Iedereen die daaraan meedoet, draagt dan op die manier ook bij aan de grote kudde. En je mag zelfs, als je dat wil, en als je een bepaalde nood op je hart hebt, als je behoefte hebt dat degene die jouw briefje gaat trekken voor iets speciaals bidt, schrijf dat er dan ook op. Maar dat is niet verplicht. Dat mag. Oké? Doen? Ik ga wat mandjes rond laten gaan. Wat natuurlijk een mooi moment is, als je hiermee aan de slag gaat, is als de mensen die kinderen hebben, 's avonds de kinderen op bed brengen, en met de kinderen misschien soms bidden, dan kan je dit briefje weer eens tevoorschijn halen. Dan kan je daar weer extra aan denken. En ook op dat moment weer eens met het kudde zijn bezig zijn. Hartstikke leuk. Ik vind het echt heel erg leuk dat iedereen die er een briefje in gedaan heeft, ook weer een briefje eruit gedaan heeft, gehaald heeft. En ik hoop echt dat we hier de komende tijd, laten we er geen limiet aan hangen, zolang als dat je het op je hart hebt, de komende tijd echt mee aan de slag gaan. Want ik denk dat het belangrijk is dat we voor elkaar bidden, dat we elkaar dragen. Dat we een eenheid zijn en dat we ons laten leiden allemaal door de goede herder. En het is slechts een vorm die we willen gebruiken om hier vorm aan te geven. Het is maar een manier, maar het is meer dat het een illustratie is. En hopelijk ook een herinnering om hiermee aan de slag te gaan de komende tijd. Zullen we afsluiten met gebed? Vader in hemel, ik wil u bedanken, Heer, dat u de goede herder bent. Ik wil u bedanken dat u naar de aarde gekomen bent, Heer, om uw leven te geven voor de schapen. Heer, dat u ons leiden wilt, Vader. Ik wil u bedanken dat uw hart zo naar ons uitgaat, Heer, dat u bereid bent geweest uw leven te geven. Heer, en als er gevaren dreigen, als de vijand ons uiteen wil jagen, Vader, dan bent u de goede herder die ons bijeenhoudt, Vader. En ik dank u, Heer, dat we daar ook met z'n allen alert op mogen zijn. En ik dank u, Heer, dat er zoveel mensen ook een briefje in het mandje hebben gedaan en er eentje uit hebben gehaald. Heer, om elkaar ook te dragen, in gebed te bemoedigen, Heer, of wat dan ook ermee te doen, Heer. Ik bid, Heer, dat u er ook doorheen wilt werken en dat u ons eraan wilt herinneren om hier ook mee iets te doen. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen.